Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 21, vers 1, 4 en 5. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
gemeenschap en de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij aansluitend willen zingen Psalm 21 vers 6. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Hierna volgt de schriftlezing die vanavond is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 15. Dat bekende en uitvoerige hoofdstuk over de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. En uit dat hoofdstuk lezen we de versen 35 tot en met 38. En we willen daarbij ook betrekken het onderwijs van de kerk zoals we het vinden in zondag 17... van de Heidelbergse Catechismus. De kerkraad verzocht mij om daar vanavond in de prediking aandacht aan te geven. En zondag 17 gaat ook over de betekenis en het nut van de opstanding van de Heer Jezus. Eerst belijden we dus het geloof, dan zingen we Psalm 21 vers 6 en lezen uit 1 Korinthe 15. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 15 vanaf vers 35 luidt het woord van de Heere als volgt. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait ge het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam, gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de onverderfelijkheid beërft, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik. Met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de lezing van Gods woord. Aansluitend willen we samen opslaan in de Heidelbergse Catechismus, zondag 17... waar de vraag wordt gesteld, wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord zegt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij, ook wij, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, voor we hier naar luisteren, willen we ons eerst verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Heere, u vergunt het ons als gemeente ook aan de avond van deze dag opnieuw samen te mogen komen in uw huis, op deze bijzondere christelijke, vreugdevolle feestdag. Elke zondag is de dag waarop we de opstanding van de Heere Jezus herdenken, de eerste dag van de week. Maar op dit paasfeest toch heel bijzonder. Als we dat heerlijke heilsfeit, Heere, mogen overdenken en in de verkondiging dit centraal mag staan, dat de kerk een levende zaligmaker heeft. En die daarom ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Het is niet in de dood en het graf blijven steken. Daar is het niet geëindigd. Dan zou het immers ten diepste op een mislukking zijn uitgelopen. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Niet een mislukking, maar de overwinning. Door Jezus Christus onze Heere. O Heere, wij bidden dat u ook vanavond zo in ons midden wilt zijn en de rijen wilt doorgaan. Dat u ons allen hoofd voor hoofd en hart voor hart wilt aanraken met de kracht van uw geest. Opdat het geloof, de hoop en de liefde in ons hart gewerkt en versterkt zal worden. Waardoor wij het nut van de opstanding van de Heere Jezus ook heel persoonlijk zouden mogen kennen, leren kennen of voortgaan te kennen. Want daar zijn we ook nooit in uitgeleerd. Er ligt zo ontzettend veel nut. Er ligt zo'n ontzettend rijke zegen in de opstanding van Christus. Omdat hij nu de uitdeler is van die menigerlei genade die hij verworven heeft. En het is door de prediking van het woord dat die uitdeling plaatsvindt. Overal waar lege bedelaarshanden aangetroffen worden. Waar de zondaarsbede, de tollenaarsbede wordt gehoord. O God, wees mij de zondaar genadig. Bij ons is nood en dood, maar bij u is leven en vrede. O Heere, geef toch dat we ook in dit avontuur verblijd mogen worden door uw grote en goddelijke daden. Wilt u overal in deze wereld tegenwoordig zijn naar uw belofte, daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Zegent u alle werk ook van zending en evangelisatie, van bijbelvertaling en bijbelverspreiding en christelijke hulpverlening in deze wereld vol van tranen. We bidden in het bijzonder ook voor het werk van de Stichting Evangelie en Moslims. We bidden dat u hun werk wilt gebruiken, dat ook vele moslims de Heer Jezus zullen leren kennen. En dat zij geleid mogen worden naar het woord en door het woord. Heere, wilt u geven dat ook dit werk niet zonder vrucht zal blijven. En we weten ook dat u werkt. En vaak in het verborgene. En langs wegen die wij niet hadden gedacht. Maar het wordt aan de vruchten gezien dat zondaren vrede voor hun hart hebben leren zoeken en vinden bij de Heer Jezus. En daarin kunnen zij voor ons nog wel eens een jaloersmakend voorbeeld zijn. Heere, wij bidden dat u overal wilt werken met uw woord en geest, waar het zaad wordt gestrooid. Maar Heere, u alleen kunt en wilt er ook de wasdom aan geven. En het zaad wordt ook onder ons gestrooid. Laat het dan niet weggepikt worden door de vogels van de hemel. Dat als we straks de kerk verlaten, dat de preek alweer helemaal vergeten is en we weer overgaan tot de orde van de dag, alsof het geen Pasen is geworden. Bewaar ons daarvoor en vergeef ons ook voor zo'n achterloze houding. Heere, wilt u ons werkelijk opmerkzaam maken? Laat het zaad niet onder de dorens vallen, dat het meteen verstikt wordt door al die beslommeringen en zorgen die wij allemaal wel kennen in ons dagelijks leven, maar we geven ze te veel eer. Laten wij onze stille tijd bewaken. Laten wij in onze agenda's ruimte blijven creëren om bezig te zijn met de dingen van u en van uw heerlijke dienst en van uw koninkrijk. Tijd voor gebed en bijbelstudie en vereniging en elkaar opzoeken. Ook als jongeren hebben we elkaar zo nodig in deze tijd waarin de zuigkracht van de wereld zo enorm sterk is en hij zijn tienduizenden verslaat. Geef dan ook uw zegen over die bijeenkomst die gaat over de geestelijke wapenrusting. En bidden dat onze jongeren daar werkelijk mee bekleed mogen zijn. Dat ze om te beginnen zullen inzien dat ze die wapenrusting nodig hebben. Maar zo alleen zullen we stand kunnen houden in een tijdsgewricht dat bol staat van de verzoekingen en de verleidingen. Heere, ontfermt u zich en werk nog krachtig onder ons. En wilt u versterken wat uw hand begon en zo ook de gemeente opbouwen. Geeft u wijsheid en liefde en trouw en volharding aan de broeders van de kerkraad. We danken u dat de gemeente mag uitzien naar de komst van dominee Post en zijn gezin op uw tijd. Dat zij aan de gemeente verbonden hopen te worden. Danken u ook dat u broeder Vink vrijmoedigheid gaf om zijn benoeming aan te nemen als ouderling. Heren, u weet wat dat ook voor hem betekent. We zijn allemaal maar mensen, zwak van moed en klein van kracht. En als we op onszelf zien, moet iedereen zeggen: wie is tot deze dingen bekwaam? Maar is het toch ook niet het getuigenis van uw woord dat zegt: onze bekwaamheid is uit God? Heren, laat zo ook de gemeente geleid mogen worden in de grazige weide van uw woord. Door de samenwerking tussen predikanten en ouderlingen en diakenen. En zegent u ook alle werk in het midden van de gemeente en het verenigingsleven en catechese en andere activiteiten die erop gericht zijn om ons als gemeente ook samen dicht bij u te brengen en te houden en ook elkaar niet uit het oog te verliezen. En zo willen we u bidden om uw zegen voor de gemeente en ook voor de kerken. Bij alle spanningen, moeite en zorgen die er gekomen zijn en niemand weet hoe het verder moet. Heren, wij schamen ons voor wat wij ervan gemaakt hebben. En wij bidden, u bent toch de koning van de kerk. O, herdenk toch de trouw aan ons voorheen betoond. En wilt u zich ontfermen over onze kerken en een weg wijzen die begaanbaar is en goed is en bijbels en die ons dicht bij het woord houdt, dicht bij de gereformeerde belijdenis en ook bij de orde van de kerk, want dan is er zegen te verwachten. Bedenk deze wereld vol ellende. We bidden voor het volk van Oekraïne dat zo gebukt gaat onder die verschrikkelijke oorlog. O Heere, wij smeken, zou u willen geven dat daar toch spoedig een einde aan kan komen en dat dat bloedvergieten een halt kan worden toegeroepen. En dat zien we toch zo dikwijls bij de groten van de aarde, dat zij vooral bezig zijn met machtsvertoon en machtsuitbreiding. En dat dat wat hen betreft alles mag kosten. O, hoe anders gaat het toe in uw koninkrijk? En doe ons daar een burger van zijn. En laat uw koninkrijk komen in deze donkere wereld. Heren, ontfermt u zich. En geef dat we zo ieder persoonlijk ook ingeschakeld zullen worden op het plekje waar u ons stelt in de maatschappij, om daar als een lichtje te schijnen. En dat we ook naar anderen toe iets kunnen doorgeven door woord en wandel. Wat het betekent om paasfeest te vieren. Heren, zou u zo ook in deze tijd willen tonen dat u leeft en regeert in eeuwigheid. En dat u de koning bent over een zeer gewillig volk. Dat uw naam beleidt en dat in uw spoor gaat, dicht achter u aan. Uitziend naar die grote dag dat ten volle genoten zal worden. De belofte Gods die ja en amen zijn in Jezus Christus. Heren, zo zien we op tot u die in de hemel woont. Sterk uw dienaar ook vanavond in het spreken en de gemeente in het luisteren. Als we thuis met de dienst verbonden zijn, zegen ons nadat u de persoonlijke omstandigheden kent. Heren, wilt u onze beden horen en onze dank aanvaarden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En de Heere zegene u en uw gaven. Ter inleiding op de prediking willen we nu samen zingen van Psalm 30. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. gemeente, laten wij als antwoord op de prediking straks zingen Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers, als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, ik begin even met een vraag aan de jongens en meisjes en de jongelui die allemaal op de basisschool of de middelbare school ook geschiedenis krijgen, ongetwijfeld. Vaderlandse geschiedenis en de wereldgeschiedenis, daar heb je ongetwijfeld al een en ander van geleerd en allerlei hoogtepunten komen dan langs waar je van af moet weten, want je kunt eigenlijk de huidige tijd waarin we leven niet begrijpen als je niet weet welke geschiedenis eraan vooraf is gegaan en hoe de dingen allemaal zijn gelopen en zijn ontstaan. En als het gaat over de vaderlandse geschiedenis, dan is natuurlijk de 80-jarige oorlog een heel belangrijk onderwerp. En Willem van Oranje, en je leert iets over de Bataafse Republiek en de kroning van koning Willem I in 1815... en dat soort dingen. En van de wereldgeschiedenis zul je ongetwijfeld ook les krijgen over de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en de periode daartussenin en de tijd daarna enzovoort. Maar wat is nu eigenlijk, en daar wil ik even heen met jullie, wat is nu eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis in heel de wereldgeschiedenis? En ik ben een beetje bang dat dat niet in je geschiedenisboek staat. Maar het staat wel in een ander boek, in Gods boek, in de Bijbel. En daarover gaat het in de prediking vanavond. De belangrijkste gebeurtenis in heel de wereldgeschiedenis is de opstanding van de Heer Jezus. En ik wil de betekenis daarvan proberen toe te lichten met een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Jullie weten ongetwijfeld dat op 6 juni 1944... de geallieerde troepen landden op de kusten van Normandië. Je kunt daar nog steeds naartoe en die verschillende stranden bezoeken en musea die eraan gewijd zijn. Het heeft ontzettend veel mensenlevens gekost. Het was ook een gewaagde operatie. Maar niettemin, de geallieerden zijn toen geland en hebben vanaf dat moment ook een doorbraak kunnen bewerken. Aan de Duitse bezetters werd toen een beslissende slag toegebracht. Het werd een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. En vanaf dat moment waren de Duitsers aan de verliezende hand en de geallieerden aan de winnende hand. Die invasie in Normandië werd later wel D-Day genoemd. Decision Day. De beslissende dag. En toch zou het nog een jaar duren voor heel West-Europa en ook Nederland bevrijd was. Dat was V-Day, Victory Day. De dag van de overwinning. De uiteindelijke, de volkomen en definitieve capitulatie van de Duitsers en de vrijheid ook voor ons volk. Wel nu, de opstanding van de Heer Jezus is die day voor de kerk. De decision day, de beslissende slag is toegebracht aan de grote vijand. De koning der verschrikking is in principe verslagen en moet eens helemaal het onderspit delven. En nu gaan we heen. Dat staat al vast. Dat staat onwankelbaar vast. We gaan heen naar de grote Victory Day. De dag van zijn uiteindelijke, heerlijke, volkomen overwinning. De dag van zijn wederkomst. Dat is zeker, want Jezus leeft. Dat is de betekenis en tegelijk ook het nut van de opstanding. Waarover het gaat in 1 Korinthe 15. En wat in zondag 17 van de catechismus heel kort en kernachtig wordt samengevat. We hebben het samen al gelezen. En met Gods hulp willen we bij het licht van de schrift en aan de hand van het belijden van de kerk stilstaan bij Christus' opstanding. En dan zien we ten eerste de aard van zijn opstanding, ten tweede het doel van zijn opstanding, ten derde de kracht van zijn opstanding en tot slot de hoop door zijn opstanding. Gods woord bepaalt ons en de belijdenis van de kerk spreekt het na, wat de betekenis is van Christus' opstanding. We letten op de aard, het doel, de kracht en de hoop door de opstanding van Jezus Christus. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de catechismus niet moe wordt om bij allerlei onderwerpen de vraag te stellen wat voor nut het voor ons heeft. Zo ook hier in zondag 17 wordt over de opstanding gesproken, maar het wordt behandeld onder het gezichtspunt van het nut. Dus niet hoe is het precies gebeurd, wie waren er allemaal bij, wat waren de details en de omstandigheden. Maar wat nut u de opstanding van Christus? Nou, dat is eigenlijk een hele praktische vraag. Of je kunt ook zeggen, het dringt meteen door naar de kern waar het ook voor ons om gaat of moet gaan. Het is eigenlijk ook wel een, ja, deze vraag is al opgesteld in 1563, maar het is eigenlijk nog steeds een hele actuele vraag. Want tegenwoordig wil ook iedereen altijd weten wat je eraan hebt. Als je iets zegt of als je iets onderneemt of als je iets aanschaft of als jou iets wordt voorgesteld, dan is de eerste reactie, ja, wat heb ik eraan? Wat is het nut ervan? Nou, misschien is dit ook wel jouw vraag als we vandaag het paasfeest vieren. En ja, je hoort, mag ik hopen, op zich wel bekende klanken. Maar ja, wat heb ik daar nou aan? Wat heb ik daar nou aan in de praktijk van mijn concrete leven van elke dag? Nou, hier vinden we het antwoord. Dus als je werkelijk daarmee zit, dan zou ik mijn oren spitsen. Hier krijgen we een goddelijk antwoord op het nut van de opstanding van de Heer Jezus. Daarmee is eigenlijk meteen al gezegd dat het allemaal niet zomaar is gebeurd. Maar dat de Heer daar ook een zeker doel mee voor ogen had, wat hij niet alleen heeft nagestreefd, maar wat hij ook bereikt. Het is allemaal niet doelloos en nutteloos. Dus deze insteek van de catechismus is aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, bemoedigend en onderwijzend voor Gods kinderen, dat zij dieper ingeleid worden bij het licht van de schrift, bij het nut van de opstanding van de Heer Jezus. Maar het houdt ook meteen een spiegel voor aan hen die er met een grote boog omheen dachten te gaan en die denken van het is toch allemaal nutteloos wat ze daar in de kerk verkondigen en daar heb ik niet zoveel aan. Het is een appel op het hart van hen die nog zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. Want daar gaat het toch om voor u en voor jou, dat we met God en met hoop in deze wereld zijn. En dat je niet moet denken dat het eigenlijk nergens over gaat. En dat je er toch geen echt belang bij zou hebben. Dat je er niet echt nut van zou kunnen hebben. Als je zo doorgaat in je leven, dan heb je misschien nog wel ergens een vaag linkje met de Bijbel en met de kerk, maar niet echt met God en met de kern van het evangelie. Als je zo doorgaat in het leven, wat zul je dan bedrogen uitkomen met je eigen voorstellingen en verwachtingen? Dus er ligt meteen een appel in, een oproep tot geloof en bekering. Dat je niet doorgaat op een weg waarvan jij zelf denkt van nou, wat in die Bijbel staat, dat is toch allemaal nutteloos en doelloos. Dat maakt toch niet uit of je nou wel of niet de Heere vreest. Het gaat er voor mij om op een zo goede mogelijke manier door dit leven te komen en geld te verdienen en geld uit te geven. Af en toe een mooie vakantie, nou dan heb ik mijn doelen wel bereikt. Nou, ben je dan arm als je zo alleen maar denkt en leeft? Wat vergis je je zeer. Maar dit onderwijs van Gods woord en het beleiden van de kerk is nu ook tot rijke troost voor hen die misschien met een zwak en bevend en bestreden geloof, maar toch hun hoop op de Heere hebben gevestigd, bij wie de vonk van de eeuwige liefde als het ware is overgeslagen en hun hart heeft geraakt en ze komen er niet meer los van, maar ze hebben tegelijk behoefte aan meer onderwijs en verdieping en versterking in het allerheiligst geloof en in de geheiligde levenswandel met de Heere. Wel nu, daarover gaat het in 1 Korinthe 15 en in zondag 17. Waar dat heerlijk nut van de opstanding, de rijke zegen die er allemaal in begrepen ligt, wordt ontvouwd tot versterking van het geloof en de opbouw van de kerk. De catechismus zet dus in met het nut, het feit van de opstanding. Dat staat niet ter discussie. In de moderne theologie staat dat wel ter discussie. Ja, en in buiten de christelijke kerk al helemaal natuurlijk. Maar ook in moderne theologie staat het ter discussie. Het feit van de opstanding. Maar ik zeg moderne theologie, maar hoe modern is dat eigenlijk? Want in het Korinthe van Paulus' dagen waren er ook al van die dwaaleraars die een zo'n vreemde draai gaven aan de werkelijkheid van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus op de derde dag. Dat ze dat vergeestelijkten of zo. Of zeiden van, ja, Jezus leeft voort in de herinnering van zijn discipelen. Of zulke soort gedachten. Of de opstanding is dat mensen tot geloof komen. Maar eigenlijk de werkelijkheid van de lichamelijke opstanding van Christus, die werd door die dwaaleraars al in Paulus' dagen ontkend. En dat geeft de apostel aanleiding om er zeer, zeer uitvoerig op in te gaan in deze brief aan de Korintiërs. En het is een zeer rijk hoofdstuk waarin Paulus dus ook de bijzondere waarden van de opstanding ontvouwt. Het heeft een soort sleutelpositie, of het is een scharnierpunt, zou je kunnen zeggen, in heel de heilsgeschiedenis. Als Christus niet is opgestaan, nou ja, dan kan ik wel ophouden met preken en hoef u ook niet meer naar de kerk te komen. Of althans, dan kunnen we beter de gemeente veranderen in een soort vereniging tot behartiging van uw godsdienstige belangen. Maar niet meer de kerk van Jezus Christus, een levende kerk met een levend hoofd. Dan is alles te vergeefs. Dan hoef je ook niet meer te hopen op een toekomst die God heeft bereid voor degene die hem vrezen. Dan valt het allemaal weg. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, zegt de apostel, Christus is opgewekt uit de doden. Het feit van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus is het fundament onder het hele evangelie. Dus hiermee staat of valt alles. En als we de ongelukkigste van alle mensen zijn wanneer de opstanding geen werkelijkheid is, dan geldt het omgekeerde ook. Dan zijn we de gelukkigste van alle mensen als het werkelijk tot je doordringt dat wij niet een dode en daarmee machteloze zaligmaker belijden, maar een levende Heere. Dan zijn we de gelukkigste van alle mensen. De Bijbel heeft daar een heel mooi woord voor, die noemt dat welgelukzalig. Welgelukzalig het volk, welks God de Heere is. Welgelukzalig zijn zij die door de nood gedreven zich tot de Heere Jezus om troost hebben begeven. Die zullen niet beschaamd uitkomen omdat hij leeft. Die opstanding van de Heere Jezus heeft zo ontzettend veel nut. Heeft zo'n ontzettend rijke betekenis. En de opstanding van Christus staat, zoals u begrijpt, in direct verband met het kruislijden en sterven van de Heer Jezus. En zoals zijn sterven op het kruis niet zomaar een sterfgeval was, een van de velen waar je eigenlijk gedachteloos aan voorbij kunt gaan. Maar het sterven van de Heer Jezus heeft zo'n bijzonder karakter, omdat hij niet ter dood gebracht is door mensenhanden, maar omdat hij zegt in Johannes 10... ik heb macht mijn leven af te leggen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Wanneer? In de stilte der eeuwigheid, waar tussen de Vader en de Zoon overleg gepleegd werd, als ik het heel eerbiedig zo mag noemen, over de vraag hoe er verlossing zou kunnen komen voor dat Adamsgeslacht dat zich de dood waard heeft gemaakt, die zelf de toegang naar de levensbron heeft afgesneden. Hoe kan er nog in een weg van recht en gerechtigheid verlossing komen, die schuld worden verzoend en de poort naar het leven geopend? In de stilte der eeuwigheid hebben de Vader en de Zoon samen met de Heilige Geest daarover overlegd. En daar klinkt de vraag vanuit Gods eisende gerechtigheid: wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En de Zoon verklaart zich bereid en zegt: zie, hier ben ik. Ik heb lust om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik heb macht, bevoegdheid om mijn leven af te leggen. Dat gebeurt op Goede Vrijdag. En de Heer Jezus voegt eraan toe. En wie zegt hem dat na? En ik heb macht het wederom te nemen, zijn leven. Hij mag het afleggen, maar hij krijgt het ook weer terug. En dat heeft alles te maken met de bijzondere waarde van de kruisdood van de Heer Jezus. Waarde in de ogen van God, die dat offer van de Heer Jezus heeft goedgekeurd. Het is zo volkomen in overeenstemming met zijn heilig recht, dat het volkomen verzoening brengt voor de zonden van de gehele wereld. De gehele wereld kan erdoor zalig worden. Er hoeft niet nog iets toegevoegd te worden aan het offer van de Heer Jezus. Het heeft rechtskracht bij God. En daarom wordt de gehoorzaamheid van de Heer Jezus tot in de dood nu door zijn Vader bekroond en beloond met zijn opstanding uit de dood. Hij hoeft niet in de dood te blijven. De dood heeft nu zijn machtspositie verloren. Hij heeft zijn plaats, moet ze afstaan aan de Heer Jezus. Die is hem te sterk geworden. Hij heeft die koning der verschrikking onttroond. En de Heer Jezus kan u zeggen, voordat hij ten hemel vaart, mij is gegeven. Door wie? Door zijn Vader. Mij is gegeven als loon op zijn gehoorzaamheid alle macht in hemel en op aarde. Dus dat is de bijzondere waarde van de opstanding van de Heer Jezus in directe relatie tot de betekenis van zijn verzoenend sterven op Golgotha. Dus die opstanding is de bekroning en ook het noodzakelijke vervolg op het kruis en het sterven. Want stel je voor, als Christus wel was gestorven, maar niet opgestaan, dan hadden we een dode zaligmaker. En een dode zaligmaker is geen zaligmaker. Want Die dode vriend zou je in gedachtenis kunnen houden. Zoals je blijft denken aan een familielid die veel voor jou betekent, of een goede vriend of vriendin die is ontvallen, maar helaas die is niet meer onder ons. Nou, dan zou de Heer Jezus voor ons net zo weinig nut kunnen doen als die overleden vriend. Maar, zegt Paulus in 1 Korinther 15, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Dus Paulus begint meteen over het nut van de opstanding. De Heer Jezus is niet voor zichzelf opgestaan. Hij is ook niet voor zichzelf naar deze aarde gekomen. Niet voor zichzelf geleden en gestorven. Dat was allemaal voor de eer van zijn vader en de verlossing van zijn volk. En nu is al dat werk volbracht. En zie, nou draagt dat ook rijke vrucht. Hij is ingegaan in de heerlijkheid die hij bij zijn vader had eer de wereld was. Dat is de heerlijkheid van dat onvergankelijke leven. God heeft het hem gegeven. Zo leeft die vorst altoos. Maar hij heeft het ook allemaal gedaan om zijn volk mee te nemen. Om ze zalig te maken. Hij is de eersteling. Dat wil zeggen de eerste, maar niet de laatste. Hij is de eerste door wie, om wiens verdiensten velen zullen volgen. De eersteling, dat zijn de eerste halmen van de oogst die in de tempel werden gebracht. Dat was een offer voor de Heere. Maar die waren eigenlijk ook de waarborg en de garantie van de hele oogst die nog zou volgen. Nou, Christus wordt de eersteling genoemd. Maar de hele oogst zal door God worden binnengehaald. Om Jezus wil. Dat is de opstanding. Het nut van de opstanding. Maar dat nut, dat is natuurlijk één op één verbonden met het feit van de opstanding. Dat feit gaat vooraf aan het nut. En ik mag hopen dat u het feit van de opstanding niet zult ontkennen. Maar ik vraag u, hebt u het nut van de opstanding al gezien? Overigens kunnen wij ook ten aanzien van de aard van de opstanding, dus ook het feit van de opstanding, wel gedachten koesteren die misschien goed bedoeld zijn, maar toch niet zuiver bijbels. Want als u aan de opstanding van de Heer Jezus denkt, zoals van Lazarus, die ook is opgestaan uit het graf, of het dochtertje van Jairus, of het zoontje van de Sunamitische vrouw in het Oude Testament, en de zoon van de weduwe te Zarfat, allemaal voorbeelden die al bewijzen dat God machtiger is dan de dood. Als u ook de opstanding van de Heer Jezus in dat rijtje zou zetten en daarmee vergelijkt, dan loopt u dus het gevaar dat u daar een voorstelling van hebt, alsof de Heer Jezus, net als Lazarus en anderen, op de een of andere manier is teruggekeerd in dit leven. Want zo was het met Lazarus en het dochtertje van Jairus. Die zijn teruggekeerd in dit leven. En die moesten dus op enig moment toch weer een keer sterven. Maar dat is niet het geval met de opstanding van de Heer Jezus. Dat is van een kwalitatief andere, ja hogere orde. Hij is niet teruggekeerd aan deze kant van het graf, maar heeft een uitgang bewerkt aan de andere kant van het graf. Hij heeft de dood en het graf voorgoed achter zich gelaten. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de dood uitgeschakeld. De dood heeft geen vat meer op hem. En dat betekent, daar hij dit alles heeft gedaan als de middelaar voor zijn volk, dat betekent dat voor zijn volk de D-Day is aangebroken. De Decision Day. En het is een kwestie van tijd en meer niet. Het is een kwestie van tijd en dan komt de Victory Day. De grote dag van Jezus' heerlijke overwinning. Ja, wij leven nu nog in bezet gebied. Wij leven tussen D-Day en Victory Day. Dat is onze positie vandaag. De vijand is nog wel aanwezig. Begrafenissen vinden nog steeds plaats. Maar Gods kind kan het nu toch verstaan in het licht van de opstanding van de Heere Jezus. Er is iets beslissends veranderd. De wissels zijn verzet. Jezus leeft en regeert in eeuwigheid. Hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs als een christen sterft, dan sterft hij niet. Dan ontvangt hij een doorgang naar het eeuwige leven. Dat is dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft toen hij opstond uit de doden. Dat is meer dan lang leven op de aarde. Het is onsterfelijk zijn, onvergankelijk leven, eeuwig leven. Het is leven ontrokken aan de macht van de dood. Maar dat is eigenlijk nog maar een negatieve beschrijving. Dat je geen last meer zult hebben van de dood. Maar het is oneindig veel heerlijker. Want dit leven is daarom zo heerlijk. Omdat het een leven is met God. In zijn heerlijke nabijheid. Onder de genieting van zijn liefde en trouwe zorg. Dat maakt dat leven zo bijzonder en zo heerlijk. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, intiem, hartelijk, vertrouwend, in die nabije omgang met elkaar. Dat is het eeuwige leven. God kennen, God liefhebben, zijn nabijheid ervaren. En dat leven zal niet meer onderbroken worden. Zelfs als Gods kind moet sterven, maar dan zegt Paulus in Romeinen 8... dan zal zelfs de dood geen scheiding meer maken. Die band die door God gelegd is. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kortom, dit leven heeft een dieptedimensie die ongekend is. En daarom ook een geluksgehalte dat ongekend is. Wat de Bijbel noemt wel gelukzalig. Wel gelukzalig als je deze Heer Jezus mag kennen, die omdat hij gestorven is en opgestaan, een zaligmaker is, die volkomen kan zaligmaken. Hoort u het goed? Ook voor u en voor jou staat dat in de Bijbel. Een zaligmaker die volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. En zo zijn we dus ook bij het doel van zijn opstanding gekomen. De aard van zijn opstanding hebben we iets van gezegd, maar ook van het doel. Het is geen feit op zichzelf en geen doel in zichzelf. Het was natuurlijk de opstanding voor de Heer Jezus persoonlijk, als ik het zo mag zeggen, ook iets buitengewoon heerlijks. Ongetwijfeld een herademing die zijn weerga niet kent. Na die godsverduistering, die 3 uur durende helse smart, waarvan elke seconde als een eeuwigheid duurde. Na die klacht der verlating, mijn God, waarom nu? Een ingaan in de vreugde van zijn vader. Staat ergens in de Bijbel, hè? Dat de Heer Jezus om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Wel nu, paasmorgen is het moment dat hij in die vreugde mag ingaan. Dus voor hem persoonlijk ongetwijfeld een buitengewoon heerlijk iets. Als je aan een drenkeling denkt die in de golven dreigt om te komen, in de kolkende golven. De adem was hem afgesneden, maar dan mag hij toch zijn hoofd weer boven de golven uitsteken en hij hapt naar adem. Zoiets, maar dan natuurlijk nog oneindig veel meer. Maar met eerbied gesproken, gemeente, het doel van de opstanding was niet dat hij gered werd van de dood, maar dat u gered zou worden van de dood. Hij deed het allemaal als de plaatsbekleder van zijn volk. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Hij is opgestaan voor de zijnen, zoals hij ook leed en stierf voor de zijnen. Of anders gezegd, al de zijnen zijn in hem begrepen. Toen hij stierf, stierven zij. Toen hij opstond, stonden zij op. Toen hij ten hemel voer, werden zij in de hemel gezet in Christus. Hij heeft ze meegenomen in zijn lijden, in zijn sterven en ook meegenomen in zijn heerlijkheid. En doet ze dus delen in zijn opstanding. Zoals de hoge priester in het Oude Testament op zijn borst een prachtige geborduurde lap droeg, de borstlap, met daarop 12 edelstenen. En op elk van die edelstenen was de naam van een van de 12 stammen van Israël gegraveerd. En dat had een zinnebeeldige betekenis, dat die hoge priester dus heel het volk en al die stammen afzonderlijk op zijn hart droeg. Die droeg hij altijd mee. Hij deed dit werk als hoge priester voor dat volk. En zo is het zeker niet minder met de grote hoge priester onzer belijdenis. Dat hij al de zijnen met zich meedraagt. En hij doet hen delen in zijn verdienst. Dat is ook precies waar de catechismus de vinger bij legt. Als het nut van de opstanding wordt uitgelegd. Maar eerst heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hoort u? Er deel aan geven. Die gerechtigheid die hij verworven heeft, daar gaat hij nu uitdelen. Dat is die gerechtigheid die alle schuld bedekt. De Vader heeft al verklaard dat hij er volkomen tevreden mee is. En nu gaat het nog om de vraag of u er ook tevreden mee kunt zijn. Die gerechtigheid die het weer helemaal recht maakt in de verhouding met God. Dat is toch precies waar u naar zit te snakken. Hoe komt het nou weer in orde tussen God en mijn ziel? En dan kan ik dit proberen en dat proberen. En ik zoek het hier en daar. En misschien een mooi psalmversje op zijn tijd. En een traan hier. Maar dat is het niet. Het is die gerechtigheid van Christus. Waar uw onrustige hart volkomen vrede zal vinden. Dat is wat de Heer Jezus heeft verworven en nu is hij opgestaan om het uit te kunnen delen. En daarom moet u weten, gemeente, dat we hier niet te doen hebben met een zaligmaker die een goedbedoelde poging doet om, wie weet, misschien hier en daar een enkeling te kunnen zaligmaken als het meezit. Maar hier is een zaligmaker die garant staat voor hun behoud. Dat is de verstrekkende betekenis van Christus' opstanding. En ieder die met de nood van zijn ziel naar hem kwam vluchten, die mag gaan zingen. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En er zal er niet één achterblijven. Hij brengt ze allemaal veilig thuis. Ja, ook die zwakken in de genade. En die kreupelen en die met krukken lopen. Maar die toch meegaan met die stoet van pelgrims. Of die horen bij de kudde van de goede herder. Ja, ook al hebben ze nog helaas gedurig die neiging om toch af en toe nog links en rechts een eigen paadje te kiezen. Maar de herder houdt ze in het oog, houdt ze vast en brengt ze veilig thuis. Allemaal. Hij redt ze van de dood. Hij stelt ze in de vreugde van het heil. Daarom ben je zo gelukkig als je deze Heer Jezus mag kennen. Voelt u ook die noodzaak? Nou, hoe kan ik hem dan leren kennen? Niet anders dan door de prediking van het evangelie en vandaag met name het paasevangelie. De belofte van het evangelie. De Heer Jezus is opgestaan uit het graf om u tegemoet te kunnen treden. Met die rijke belofte van het evangelie. Om u tegemoet te treden met die schatten die hij heeft opgedolven. Denk eens aan een mijnwerker die heel diep in een mijn afdaalt, een goudmijn. En dan komt hij op enig moment weer naar buiten en laat hij zien wat hij gevonden heeft. Nou, de Heer Jezus moest ook een hele diepe afdaling maken in de weg van zijn vernedering. Maar moet u nu eens zien op de paasmorgen waar hij mee naar buiten treedt. Met het goud van de goddelijke genade, van de volkomen vergeving, van al uw zonden, van een gerechtigheid die stand houdt bij God. En het doel is dus dat u en jij ook die enige troost zou mogen kennen. Of daar meer en meer uit leert leven. Dan word je verder geleid in het nut van de opstanding. Dan leren we eigen nood en dood kennen. Eigen schuld en zonde. Eigen ongerechtigheid. Waardoor die verhouding met God verbroken werd. Het ligt niet recht van nature tussen God en ons. Maar wat een wonderlijke zaak. Dat hier nu een zaligmaker is. Die het allemaal recht gemaakt heeft. En die zelfs de dood heeft overwonnen. En hij beschikt over die borggerechtigheid. Hij heeft het zelf verdiend. En hij heeft nu ook de bevoegdheid om het uit te delen. Daar is God het mee eens. En ook vandaag nog gaat die uitdeling door. Door middel van de prediking van het evangelie. Waarin het u wordt aangeboden. In de belofte. Er klinkt een belofte. En die is voor u en jou bedoeld. Die moet je niet naast je neerleggen. Hebt u hem hier nu ook om nodig gekregen? Is bij u de bodem al onder je voeten weggehaald, zodat je niks meer had om op te staan? Als je kijkt naar jezelf. Kwam er een vluchten, een smeken, een roepen om genade en om deze Christus te mogen kennen en zijn eigendom te mogen zijn. Want dit is mijn enige troost in leven en in sterven. Als ik het eigendom van deze Heer Jezus mag zijn. En zo strekt het geloof de handen uit naar hem die zijn handen naar u uitstrekt. En zo krijg ik deel aan Christus en al zijn schatten en gaven. Want het ware geloof vindt in zichzelf de dood, maar in hem het leven. Het ware geloof kan hem niet meer missen. En mag in hem alles vinden wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Hebt u en jij de Heer Jezus zo ook al leren nodig krijgen? Gemeente, we hebben samen nagedacht over de aard van zijn opstanding en het doel van de opstanding. Maar Gods woord en het belijden van de kerk zegt ook iets over de kracht van zijn opstanding. En die kracht heeft te maken met de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Kracht. Wat voor voorbeeld zouden we hierbij kunnen bedenken? Wat voor kracht, jongelui, is er nodig om een bunker op te blazen? Wat voor kracht is er nodig om een gat te slaan in een metersdikke muur? Nou, dan moet je wel met zwaar materieel aankomen. Maar goed, dat is nog denkbaar. dat er een bunker wordt opgeblazen. Dat kan, dat kan. Maar wat voor kracht is er nodig om de dood te overwinnen? Nou, over die kracht beschikt niemand. Dan Jezus alleen. En door zijn kracht worden wij nu opgewekt, zegt de catechismus, tot een nieuw leven. Dan gaat het over onze heiliging, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Ging het eerst over die gerechtigheid van de Heer Jezus, waardoor onze zonden vergeven worden. Laten we dat de rechtvaardiging noemen. Maar nu gaat het ook over de heiliging. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. De opstanding van de Heer Jezus is een krachtbron voor onze dagelijkse opstanding tot een nieuw leven. Of dacht u dat het zonder kon? Kunt u soms in eigen kracht ook maar één zonde eronder krijgen? Nou, ik niet in elk geval. Maar in zijn kracht. In zijn kracht. Door de opstanding van de Heer Jezus worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is nieuwe gehoorzaamheid. Nieuwe liefde tot God en tot de naaste. En mag ik van dag tot dag komen putten uit die onuitputtelijke krachtbron van Christus verdiensten. En zo alleen zal het gaan. Die heiliging, die dagelijkse vernieuwing van ons leven. Het is eigenlijk zijn werk in ons. We moeten de heiliging niet gaan opvatten als een soort tegenprestatie die wij moeten gaan leveren uit dankbaarheid tegenover de Heer. Zo van, kijk eens wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En nu moeten wij aan de slag om een soort tegenprestatie te leveren. En dat noemen we dan dankbaarheid of heiliging. Nee, het is niet onze tegenprestatie. Het is de doorwerking van de goddelijke genade in ons leven. Het is de doorwerking van Christus opstandingskracht, waardoor wij geheiligd worden, vernieuwd worden. Bij het woord kracht denk ik ook even aan een krachtcentrale. Jullie weten allemaal, jongelui, wat een energiecentrale is en doet. Die verdeelt de stroom via hoogspanningsmasten naar allerlei delen van het land, dorpen en steden. En daarom kan ik, als ik thuis kom, de stekker in de stopcontact doen en dan heb ik stroom en door die stroom kan mijn lampje branden. Nu, dat is de christen in een donkere wereld. Als jij geen lampje bent, ben je dan wel een christen? Het doel van het christen zijn of van de heiliging is dat we licht verspreiden. Maar als er geen stroom is, dan zit je zelf in het donker en je omgeving ook. En nu zitten we allemaal in het donker van nature. Want er is wel zo'n enorme storing gekomen die de krachtcentrale heeft lamgelegd. Dat noem ik even als voorbeeld van de zondeval. De hele wereld zit in het donker. Maar nu is Christus gekomen. Die heeft die storing verholpen. Er wordt weer energie geleverd. Meer dan overvloedig. Wat dat betreft zou niemand in de hele wereld in het donker hoeven te zitten. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En wie in mij gelooft zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hoe komt het dan als iemand toch in het donker zit? Ligt dat aan de energiecentrale? Ligt dat aan Christus? Nee. Nee, dan zit de stekker niet in het stopcontact. Dan is er geen verbinding. Dan kan die kracht niet in dat lampje komen en dus zal dat lampje geen licht verspreiden. Nou, zo is dus ook ten aanzien van Christus en de christen. Bent u wel aan hem verbonden? door geloof, hoop en liefde. Die biddende handen en gebogen knieën zijn, om zo te zeggen, de polen van de stekker. Waardoor u uit hem de kracht, de hemelse energie ontvangt om als een lichtje te kunnen schijnen. Hij is het licht der wereld, maar nu worden ook de zijnen het licht der wereld genoemd. En verspreiden ze zijn licht. Hetzelfde licht dat Christus verspreidt. En daarom is heiliging eigenlijk niet anders dan dat anderen aan u en in u Christus gaan ontdekken. Christus gaan ontdekken. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou, hoe leeft u dan? Hoe denkt u? Hoe spreekt u? Hoe reageert u? Christus zocht niet zichzelf. Doet u dat ook? Christus kon de zonde niet verdragen. Hoe zit dat bij jou? Christus ging niet schelden en tieren als hij werd beledigd. En hoe doen wij dat? Christus trad zijn vijanden liefdevol tegemoet. Wat is bij ons de praktijk? Hij schaamde zich niet om met zondaren om te gaan. Voelen wij ons te goed? Nou, dat soort vragen. In elke situatie moet u zich afvragen, hoe zou de Heer Jezus hier reageren en handelen en spreken? Nee, ik weet wel, u bent geen heilige in uzelf. Maar is dat een excuus om koppig te blijven? Of om de zonde aan de hand te houden? Of om je ego te blijven strelen? Of is het u tot zonde geworden? Want alleen dan zult u met schaamte en berouw opnieuw tot hem uitgaan en eerlijk belijden dat u nog zo weinig zijn beeld vertoont. En gaat u bedelen om zijn gunst. En zo wordt zijn kracht voor het eerst, maar ook weer opnieuw, uw deel. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. En in zijn kracht wordt u opgewekt tot een nieuw leven. Hoe langer, hoe meer. Totdat alles wat hier nog ten dele was, overgaat in de volmaaktheid. En dat is het laatste waar de apostel Paulus over spreekt in 1 Korinthe 15. En ook ons leerboek heel beknopt op wijst. Als daar staat, ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat gaat over die heerlijke toekomst. Dat gaat over de hoop, de verwachting van de christen. De opstanding van de Heer Jezus draagt minstens drie heerlijke vruchten die te maken hebben met onze rechtvaardiging, de vergeving van de zonde, die te maken hebben met de heiliging, de vernieuwing van ons leven, maar ook te maken heeft met de verheerlijking. Met die uiteindelijke, volkomen heerlijke toekomst. Hoe ziet die toekomst eruit? Dat eeuwige leven, is dat een soort reïncarnatie? Is dat een vorm van eindeloos doorgaan met je menselijk bestaan hier op aarde? Nee. Het is echt heel anders. Het is altijd met de Here zijn. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat geldt de hele mens, niet alleen de ziel, maar ook het lichaam wordt gered. Dat is wel iets wat we speciaal mogen onderstrepen op het paasfeest. Het feest van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Die lichamelijke opstanding is ook de waarborg van de lichamelijke opstanding van al Gods kinderen. Kijk, op allerlei levensmiddelen die je in de winkel koopt, staat een houdbaarheidsdatum. Een beperkte houdbaarheidsdatum. Je kunt het niet te lang goed houden, anders gaat het bederven. En eigenlijk geldt dat van heel ons menselijk leven ook. We hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Maar de kwaliteit van het leven dat Jezus verwierf en waarin hij al de zijnen doet delen, gemeente, dat is, mag ik het zo zeggen, voor eeuwig houdbaar. En zoals hij als eerste is opgestaan, zo zullen al de zijnen ook eens opstaan. Zoals ik net al even benoemde, hij is de eersteling. Maar dat betekent, de oogst zal volgen. Eens komt die grote dag dat de dood verslonden zal zijn in de overwinning van Christus. En die lichamelijke opstanding, gemeente, die is daarom zo belangrijk, omdat het te maken heeft met onze identiteit als mens. Ieder mens heeft zijn eigen kenmerken, zijn eigen identiteit. En dat is juist gelegen in die unieke combinatie van uw ziel en uw lichaam. Dat maakt u tot die ene unieke persoon die kostelijk is in de ogen van God, de schepper en de herschepper. Als iemand nu sterft, dan vindt daar die smartelijke scheiding plaats tussen ziel en lichaam. Maar die scheiding wordt opgeheven in de grote dag van de wederopstanding. En dan zullen we mens zijn zoals God het heeft bedoeld. En zoals God ons ook heeft geschapen in die eenheid van ziel en lichaam. En daarom ontvangt Gods volk een verheerlijkt lichaam. Op die grote Victory Day. De dag van Christus' wederkomst. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de bewoners ontvangen een lichaam waarmee ze niet meer kunnen zondigen. Een lichaam dat niet zal sterven. Een lichaam dat ook geen gevolgen van de zonde meer hoeft te dragen. Een lichaam dat geen pijn kent, niet ziek kan worden. Want niemand zal meer zeggen, ik ben ziek. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. In die eenheid, die herstelde eenheid van ziel en lichaam, zal de verloste schare hun God en koning eeuwig de lof en aanbidding toebrengen. Blinden zullen zien de koning in zijn schoonheid. Kreupelen zullen springen als een hert. Doven zullen horen. Stommen zullen spreken. Wat een heerlijke toekomstverwachting. Verwachting voor de opstanding van ons lichaam. Het is dus onjuist gemeend om alleen maar te denken aan de ziel en de hemel. Het gaat om ons nieuwe lichaam en de nieuwe aarde. Ik vind persoonlijk Romeinen 8 vers 11 zo'n bijzondere uitspraak van de apostel als hij zegt, indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dus hebt u voluit een trinitarische tekst, hebt de geest en de vader en de zoon. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de inwonende geest in het hart van Gods kinderen is de waarborg voor hun lichamelijke opstanding. Dat is de rijke vrucht van Pasen. Christus is al opgestaan en velen zullen na hem en door hem volgen. Zijn verheerlijk lichaam is er de garantie van dat ook het lichaam van de gelovigen in die heerlijkheid zal delen. Als Gods kinderen sterven, wordt hun lichaam begraven en gezaaid als een zaadje in de akker. Maar zoals een volgroeid gewas er veel mooier uitziet dan zo'n klein onooglijk zaadje, zoals een prachtige hyacint geuriger en kleuriger is dan die bol die je een keer in de grond hebt gestopt, zo zal de heerlijkheid van het nieuwe lichaam ver overtreffen het zaad wat in de dode akker was gezaaid. Ja, daar is continuïteit. Het is hetzelfde lichaam, maar nu in een verheerlijkte versie. In de beste versie. Het lichaam wordt nu gezaaid in verderfelijkheid, oneer en zwakheid, maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, in heerlijkheid, in kracht. Het is een sterfelijk lichaam dat wordt gezaaid, maar een onsterfelijk lichaam, geestelijk lichaam opgewekt. Wel, dan zal het woord geschieden. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. O gelukkig wie zonder hem niet meer leven kan en niet meer sterven kan. Welk een rijk nut heeft de opstanding van Christus. Het raakt onze rechtvaardiging, de schuld is weggedaan, die ligt in het verleden. Het betreft onze heiliging, die geeft kracht voor de dagelijkse vernieuwing van ons leven in het heden. En het heeft te maken met de heerlijkmaking. Het waarborgt de zalige opstanding van ons lichaam in de toekomst. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Begint u ook de apostel een beetje te begrijpen als hij verlangend uitroept dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, onze woorden schieten tekort om u naar waarde te danken voor zo grote zaligheid, tot stand gebracht door hem die stervend aan het kruis kon uitroepen: het is volbracht. En dat was allereerst een uitroep naar de hemel, tot u, o Vader. Ik heb het werk volbracht dat gij mij gegeven hebt om te doen. Maar het was ook een uitroep naar ons, opdat wij het zouden weten. En de opstanding van de Heere Jezus is nu de heerlijke bekroning van dat volbrachte werk. Opdat wij vandaag zouden weten dat de kerk een levende zaligmaker heeft, die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. O, wat een heerlijk nut van de opstanding van de Heere Jezus. Heere, wilt u het ook onder ons maar uitdelen aan armen en behoeftigen? Wilt u versterken wat uw hand begon en zo de gemeente bouwen in het allerheiligst geloof, verdiepen in de liefde en versterken in de levende hoop? Gaat u met ons als we deze plaats verlaten? Blijft u ons nabij, ook in het verdere van deze week. Als we onze werkzaamheden hervatten, als we naar school gaan of thuis, in het gezin onze taken doen, of hoe dan ook en waar dan ook. Maar Heere, doe ons aangesloten zijn en blijven op die krachtbron, die energiecentrale. Opdat ook ons lampje licht zal verspreiden. Laat dat de vrucht op de prediking mogen zijn. Tot roem van uw genade en tot blijdschap van onze zielen. Wilt u onze dank aanvaarden en ons gebed verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 138, het vierde vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.